Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd aan Psalm 6 zingen wij het eerste en het tweede vers. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorne gloed. Ai matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Psalm 6 en daarvan het eerste en het tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het tweede boek Samuel en daarvan het 24ste hoofdstuk. Wij herzeggen nu 2 Samuel 24, nog vooraf uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, de paragrafen 4 en 5. En daarna zingen wij uit het berijmde gebed des Heren en daarvan het 8ste vers, verlos ons uit des boze macht, en wat er verder volgt.
Wel is het waar dat na den val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods, en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerzaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoudt. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk het met licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes en Joden in het bijzonder gegeven. Want na de maal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigd, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, opdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde, ten overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Lezen nu 2 Samuel 24. En de toren des Heren voer voort ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hen lieden, zeggende, ga, tel Israël en Juda. De koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was, trek nu om, door alle stammen Israëls, van Dan tot Berseba toe, en tel het volk, opdat ik het getal des volks weten. Toen zeide Joab tot de koning, nu doet de Heer uw God tot dit volk, alzo deze, en die nu zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn Heer den koning aanzien. Maar waarom heeft mijn Heer de koning lust op deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des Heers. Alzo toog Joab uit bij de oversten des Heers, van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En ze gingen over Jordaan en legden zich bij Aroer, ter rechterhand der stad, die in het midden is van de beek van Gad en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead en in het lage land Hatzi. Ook kwamen zij tot Dan Jaan en rondom bij Sidon. En zij kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hefieten en der Kanaanieten. En zij kwamen het uit aan de zuiden van Juda te Berseba. Alzo togen ze om door het ganse land. En ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. En Joab gaf de som van getelde volk aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere: ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heeren tot een profeet Gad, David ziender, zeggende: ga heen en spreek tot David, alzo zegt de Heere: 3 dingen draag ik u voor. Verkies u 1 uit die dat ik u doe. Zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem: zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden die u vervolgen? Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu en zie toe, want antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot Gad: mij is zeer bang. Laat ons toch in hand des Heeren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Toen gaf de Heer een pestilentie in Israël van de morgen aan tot een gezette tijd toe. En er stierven van het volk van Dan tot Berseba toe 70.000 mannen. Toen nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem haar te verderven, berouwde hij de Heer over dat kwaad. En hij zeide tot een engel die het verderf onder het volk maakte: het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des Heeren nu was bij de dorpsvloer van Arauna den Jebusiet. En David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot een Heere en zeide: zie ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En Gad kwam tot David op dezelfde dag en zeide tot hem: ga op, richt den Heer een altaar op de dorpsvloer van Arauna den Jebusiet. Alzo ging David op naar Gads woord, gelijk als de Heere geboden had. En Arauna zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide: waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide: om deze dorpsvloer nu te kopen, om den Heer een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arauna tot David: mijn heer de koning, neem en offer wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen ten brandoffer en de sleden en het rundertuig tot hout. Dit alles gaf Arauna de koning, aan de koning. Voort zeide Arauna tot de koning: de Heere, uw God, neem een welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna: nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor den prijs. Want ik zal den Heere mijn God niet offeren brandoffers om niet. Alzo kocht David den dorpsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. En David bouwde aldaar den Heer een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de Heere de landen verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden.
aansluiting op de tekstwoorden van hedenmorgen kunt u ook vanmiddag de tekstwoorden vinden in het eerste boek Kronieken, daarvan het 21ste hoofdstuk en daarvan de versen 9 tot en met 17. 1 Kronieken 21, de versen 9 tot en met 17. We lezen nu alleen de laatste twee versen 16 en 17 aan u voor. Als David zijn ogen ophief, zo zag hij de engel des Heren staande tussen de aarde en tussen de hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. Toen viel David en de oudsten, bedekt met zakken op hun aangezichten. En David zeide tot God: ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en zeer kwalijk gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben die gedaan? O Heere mijn God, dat toch uw hand tegen mij en tegen mijn vaders huis zij, maar niet tegen uw volk, ter plage. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Davids hoogmoed door God bezocht. Davids hoogmoed door God bezocht. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats het oordeel aan David gelaten. In de tweede plaats het oordeel door David gevreesd. In de derde plaats het oordeel met mate voltrokken. En in de vierde plaats het oordeel voor David gezegend. Dus Davids hoogmoed door God bezocht. En dat doet God met een oordeel. Vier gedachten. In de eerste plaats het oordeel aan David gelaten. Hij mag zelf een keus maken. Het wordt aan hem overgelaten. Onze tweede gedachte, het oordeel door David gevreesd. David zegt dat het hem zeer bang is. Dus hij ziet de ernst van het oordeel, ziet hij onder ogen. Onze derde gedachte, het oordeel met mate voltrokken. De Heer had veel en veel harder kunnen slaan, maar hij straft David niet naar zijn zonde. En onze laatste gedachte, het oordeel voor David gezegend. Hij mag het van de Heere verliezen. En wie het van de Heere verliezen mag, die heeft het gewonnen. Zo hebben we zondag gehoord. Gemeente, vanmorgen hebben wij stilgestaan bij het dodelijke virus van de hoogmoed. Een virus dat ons allemaal heeft besmet en dat verschrikkelijke gevolgen heeft. En we hebben gehoord wat dat in het leven van David heeft gedaan, ook na ontvangen genade, hoe hij zich verhard heeft in zijn hoogmoed tegen God. Maar we hebben ook gehoord hoe het gebroken werd, hoe hij de slag naar binnen kreeg, dat hij zichzelf ging aangeven vanwege de misdaad, zo noemde hij dat, de misdaad die hij tegenover God begaan had. En nu staan wij stil bij het vervolg. Want je zou denken, nou is het klaar. Ja, David heeft zijn zonde beleden, dus punt erachter, zand erover, verder gaan. Maar zo blijkt het toch niet helemaal te zijn, zullen we zien. Want na die persoonlijke schuldbelijdenis van David, lees ik nu in het 9e vers, de Heere nu sprak tot Gad, de ziener van David, zeggende. De Heere stuurt Gad naar David toe, de ziener. Gad heeft vooral een rol gespeeld in het leven van David in het begin van zijn koningschap. Maar we zien nu aan het einde van zijn koningschap dat de Heere deze ziener nogmaals naar David stuurt. Hij is, zou je kunnen zeggen, een soort hofpredikant van David geweest. En wat zien we de trouw van de Heere hierin, dat hij zijn knecht naar David stuurt. Dat is hoopgevend. Want jongens en meisjes, als er voor die knecht geen werk meer geweest was, dan had hij ook niet naar David hoeven gaan. Maar de Heere zendt zijn knecht onder het oordeel, omdat er nog doen aan is, omdat er nog hoop is. En zullen we dat ook vandaag niet vergeten, gemeente? De Heere geeft ons nog een biddag. Het had ook zo kunnen zijn dat het virus zo ernstig was en de gevolgen zo ernstig, dat er in Nederland vandaag niet één kerk meer open was. Maar wij mogen nog biddag houden. En dat is een teken dat er nog doen aan is. De Heere zendt zijn knechten nog. De boodschap mag nog gehoord worden op deze biddag. Het werk wat de profeet Gad moet doen is wel een ernstig werk. Hij moet David 3 straffen voorhouden. Wij zouden zeggen, ja, is dat nou wel eerlijk? David heeft toch zijn zonde beleden en dan moet het toch klaar zijn. Dan is het toch over. Twee dingen wil ik daarvan zeggen. In de eerste plaats, die zonde van David is een openbare zonde. Gemeente, er is verschil tussen verborgen zonde en openbare zonde. En bij verborgen zonde is het inderdaad vaak zo, als we die beleden hebben en als de Heere daarin spreekt, dan is het goed. Maar bij openbare zonde is er iets in het openbaar gebeurd. Jongens en meisjes, dat moet de Heere rechtzetten. Dat kan de Heere niet zomaar laten gebeuren. Daar moet de Heere in het openbaar een antwoord op geven. Zie je hoe gevaarlijk dat zonde zijn? En in de tweede plaats zou ik dit ervan willen zeggen. David is wel in de schuld gekomen. Maar zijn volk is niet in de schuld gekomen. Die mensen leven daar in Israël alsof er niks aan de hand is. Terwijl zij ook gezondigd hebben, zullen we straks zien. Zij leven over hun zonde en schuld heen. Dus het is hoog tijd, zou je kunnen zeggen, dat de Heere dat volk wakker schudt. Die zonde van David staat niet op zichzelf. En dat is ook wel heel belangrijk om dat vandaag onder ogen te zien, gemeente. Zonden zijn vaak geen zonden van een individu alleen. Maar zonden zijn als een besmettelijk virus die iedereen aansteken. Dat heeft ook de werking van een inktvlek. Een inktvlek in onze omgeving, een inktvlek in ons gezin, in onze familie, in onze kerk, op ons kantoor en waar dan ook. Dat maakt de zonde zo ernstig. De Heere, hij heeft ook geteld. Er staat in Jesaja 65 vers 12 een opmerkelijke uitdrukking. De Heere zegt, ik zal tellen, maar door het zwaard. Dus de Heere telt ook. De Heere, David heeft geteld en ondertussen heeft de Heere ook geteld. De Heere heeft gezien hoe dat volk eronder was. De Heere kan het zo niet laten. De Heere moet ingrijpen. En dan komt Gad bij David en hij zegt, drie dingen leg ik u voor. Kies één uit deze drie, dat ik u die doe. En dan mag David kiezen, jongens en meisjes, het zwaard van de honger, het zwaard van de vijand, van de oorlog en het zwaard van de Heere, namelijk de pest. Drie keer het zwaard. En het zwaard eist mensenlevens op. Het zwaard zal doden. Welk zwaard dat David ook kiest, het zal doden. Hier wordt gesproken over het zwaard. Als je Openbaring 6 leest, dan wordt er gesproken over paarden. De Heere kan paarden loslaten onder het oordeel. Daar is het zwarte paard van de honger. Daar is het rode paard van de oorlog. En daar is het vale paard van de zeer verderfelijke pestilentie. De Heere kan een paard loslaten en dat paard dat houdt echt geen halt bij de grenzen van Europa. Deze oordeelspaden doorwandelen de ganse wereld. En waar het paard is van de pestilentie, of waar het paard is van de honger, of waar het paard is van het oordeel Gods gemeente, daar vallen doden. Waar het paard is van de oorlog of van de honger, of van de pest, daar vallen doden. En nou is er nog wel een verschil. En dan moet David kiezen. Dat is een ontzaggelijk moeilijke boodschap die hij krijgt. Wat moet hij nou kiezen? Het is alle drie vreselijk. Het is alle drie verschrikkelijk. David moet een afweging maken. En dan is er toch nog wel een verschil. Er is een verschil in snelheid bijvoorbeeld, waarin zich dat oordeel voltrekt. Er wordt gesproken over een hongersnood van 3 jaren. Dus dat lijkt misschien niet zo ingrijpend, maar dat duurt wel lang. Dat duurt 3 jaren, dat oordeel. 3 jaren is lang. Als wij zojuist goed opgelet hebben bij het lezen van 2 Samuel 24... hebt u gehoord dat daar gesproken werd, niet over 3 jaren, maar over 7 jaren. En wat is het nou? Is het nou 3 jaar of is het nou 7 jaren? Dat is een exegetisch moeilijke vraag. Ik denk dat het zo is, ik las dat ergens, dat in 2 Samuel 24 dat oordeel betrokken wordt op een hongersnood die ook net al geweest was. Israël was net geslagen door de honger en daar zullen nu nog 3 jaar bij komen en dan zal het in totaal 7 jaren zijn. Dus dat oordeel is dan een vervolg op het vorige oordeel. En hier in 1 Kronieken 21 wordt alleen gesproken over de hongersnood die vanaf nu volgen zal. 3 jaar is lang, denk maar aan de tijd van Elia, 3 jaar hongersnood. Welke mensen zullen dan getroffen worden bij hongersnood? Nou, vooral de arme mensen. Vooral de arme mensen, want de rijke mensen die kunnen een voorraad kopen. Die hongersnood, dat is niet gelijk overal honger. Dus de mensen die veel geld hebben, die zien het aankomen, die gaan hamsteren. En die zorgen dat de kasten vol zitten en die kunnen dan nog wel een poosje. Maar ja, de mensen die dat geld niet hebben, die zullen dan het eerste getroffen worden. Dat is nogal wat om zo'n keuze te maken en te denken, nou ja, laat dan vooral de armen maar getroffen worden. Nee, dat kan David niet. Dat kan David niet. En dan bijvoorbeeld als je kiest voor de oorlog. Nou, dan zullen de meeste burgers, die zullen gespaard blijven. Want in een oorlog, zeker in die dagen, dan vallen de doden, die vallen aan de kant van het leger. Die vallen aan de kant van de soldaten. Dus als David kiest voor een oorlog, dan zal de burgerbevolking, die zal voor het merendeel gespaard blijven. Zou dat dan een goede keuze zijn? Ach, David kan die keuze niet maken. En de pest zal alle mensen treffen. De pest houdt geen rekening of mensen nou veel geld hebben of weinig geld hebben. De pest houdt er geen rekening mee of mensen soldaat zijn of niet. Maar de pest, ja, dat zal heel veel doden gaan eisen. Gemeente, een onmogelijke keuze. David kan ook niet kiezen. Hij moet wel kiezen. Want daar staat de profeet Gad en die zegt, zie nu toe, wat antwoord ik die zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Hij zegt, ik moet het wel weten. Want de Heere heeft mij gezonden. En wat mij dan zo aantrekt in die profeet Gad, dat is dat hij een echte dienaar is des goddelijken woords. Hij probeert niet om David te beïnvloeden. Hij doet er niet zijn zegje over. Maar het enige wat hij doet is het woord van God verkondigen. Dit heeft de Heere gezegd, dit moet ik u zeggen. Een dienaar van het goddelijke woord. Gemeente, u bent niet gebaat met mijn mening. U hebt helemaal niks aan wat ik over dingen vind. Het belangrijkste is dat u het woord Gods verkondigd wordt. En wat zou het groot zijn als ik een antwoord terug zou mogen brengen aan mijn grote zender. De prediking op de biddag heeft de gemeente van de gereformeerde gemeente van Nunspeet in de schuld gebracht. Zou het groot zijn als ik nou vanavond mijn knieën buig, jongens en meisjes, en ik kan tegen de Heere zeggen, die mij gezonden heeft 17 jaar geleden al. Ik kan tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb het gemerkt onder de prediking. Ik heb het gevoeld toen ik op de preekstoel stond, dat er jongens en meisjes waren die hun schuld voelden, dat er ouders waren die als met tranen in de ogen in de kerk gezeten hebben, dat er opa's en oma's waren die de nood der tijden meedragen, dat het woord ons hart zou mogen raken. De Heere zendt nog een dienaar, wel met een aangrijpende boodschap. En hij wacht ook op antwoord. En ik ben geen hartenkenner, maar de Heere ziet ook wat het in uw en mijn hart heeft gedaan. Onze eerste gedachte, het oordeel aan David gelaten. We gaan naar onze tweede gedachte, het oordeel door David gevreesd. Want dan staat David daar en hij zegt tegen de profeet, mij is zeer bang. Zeer bang. Wat het ook is, of het nou één is, of twee is, of drie is, hij onderschat het oordeel niet. Hij vergoeilijkt het niet. Dat moeten we nooit doen met Gods oordelen. Moeten we ook doen niet met het coronavirus. Moeten we niet zeggen, ach, dat is een griepje. Dat is altijd wel een griepje, nou heb je ook een griepje. Alleen dat heeft een naam. Ja, nee. Dan lezen wij de krant niet goed en dan onderschatten wij het. We mogen dat niet onderschatten. Er zijn mensenlevens mee gemoeid. Mij is zeer bang. En dan zegt hij, laat mij toch in de hand des Heren vallen. Hij zegt tegen God, ik wil niet kiezen. Maar één ding toch wel. Laat mij niet in de handen van mensen vallen. Laat mij in de handen des Heren vallen. Dus eigenlijk maakt hij wel een keus. Eigenlijk zegt hij, de oorlog niet. De oorlog niet, want dan val ik in de handen van mensen. Bij de honger dan val je in de handen van God. Bij de pest dan val je in de handen van God. Maar bij de oorlog, als de vijand over de grens komt, als de mensen mij vastgrijpen. Oh, dat vreest David. Waarom? Waarom is hij zo bang van mensen? Mensen kennen geen genade. Mensen zijn net beesten. Mensen zijn erger dan beesten. Mensen doen dingen die beesten nooit zullen doen. Dat is aangrijpend, gemeente. De Heere kan oordelen op verschillende manieren zenden. Kijk maar naar de 10 plagen van Egypte. De Heere kan oordelen zenden door zich te bedienen van luizen. De Heere kan zich bedienen van kikvorsen. De Heere kan zich bedienen van sprinkhanen. De Heere kan zich bedienen van de hagel, de Heere kan zich bedienen van de duisternis, de Heere kan zich bedienen van boze zweren, hij kan zich bedienen van de pest. Hij kan al deze dingen inschakelen tot een oordeel. En de Heere kan ook mensen inschakelen. En dat is het allerergste. Sommige mensen zeggen het is net oorlog. Nou, het is gelukkig geen oorlog. Oorlog is erger. Oorlog is nog erger dan welke ziekte dan ook. Waarom? Mensen kennen geen genade. Als je ziet wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Die verhalen, die zijn nauwelijks te bevatten wat mensen elkaar hebben aangedaan. Wat zijn de Babyloniërs geweest voor het volk van Israël? Wat zijn de Filistijnen geweest voor het volk van Israël? Wat zijn de Midianieten geweest voor het volk van Israël? Dat zijn de ergste oordelen die de Heere geven kan als hij de vijanden op ons loslaat. En als die kunnen doen wat er leeft in hun hart, en dat is vijandschap. Mensen kennen geen genade. En daarom zegt hij, laat mij in de hand van de Heere vallen. Hoe kan hij dat nou zeggen? Want de hand van de Heere, dat is toch ook een verschrikkelijke hand. Daar zegt apostel Paulus toch ook van, wie zal voor zijn aangezicht bestaan? Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En toch kiest David voor de hand des Heeren. Waarom? Hij zegt, want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar, en dan zegt hij nog een keer, laat mij in de handen van mensen niet vallen. David weet wat het is om door God gestraft te worden. En dat is niet eenvoudig. Als de Heere je tegenkomt, als je de hand des Heeren ervaart, dat is niet eenvoudig. Maar David heeft toch mogen merken, toen de Heere dat bij hem deed, dat dat vaderlijke kastijdingen waren. Een vader die een kind lief heeft. Wat doet die vader met dat kind? We hebben ervan gezongen uit Psalm 6. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Een echte vader, die kan zijn kind wel kastijden. Maar een echte vader is geen vijand van zijn kind. Een echte vader slaat zijn kind niet dood. Dat doet de vader niet, maar de vijand doet dat wel. Een echte vader die handelt uit liefde. Een echte vader die doet zichzelf meer pijn dan dat hij zijn kind pijn doet. Een vader kastijdt niet langer dan nodig is. Die houdt tegelijk op als hij zijn doel bereikt heeft, maar de vijand die gaat door. Die gaat tot het uiterste door. Die kent geen genade. Maar bij de Heere is wel genade. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonder nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. David weet, de Heere die kan hard slaan, maar hij gedenkt in de toren des ontfermens. Er is bij de Heere een einde, er is bij de Heere een punt. Maar bij mensen is er geen punt. Uw barmhartigheden zijn vele. En het woordje barmhartigheden wat hier gebruikt wordt, dat komt heel sterk overeen met het Hebreeuwse woordje voor moederschoot. Moederschoot, kijk wat bij een moeder uit haar schoot gekomen is. Dat blijft haar kind. Hoe dat kind ook op haar hart trapt. En hoe dat kind ook geweld doet. En hoe dat kind het ook verzondigt. Maar blijft toch je kind. En dat mag David weten. Hij mag weten wat de Heere in zijn leven heeft gedaan. Laat mij in de handen van mensen niet vallen. Maar laat mij in de handen des Heeren vallen. Dan mogen we eigenlijk zeggen op deze biddaggemeente dat de Heere een goede tieren is. Ondanks de oordelen. En ik onderschat ze niet. Het is alle drie vreselijk, maar de Heer is nog goede tieren. Het is geen oorlog in Nederland. We worden niet opgepakt, we worden niet in de gevangenis gepropt, we worden niet gemarteld, we worden niet, zoals dat op andere plaatsen op deze wereld wel gebeurt. Zijn die mensen slechter dan wij? Wat is de Heere nog goed en goeddoende? Wat is de Heere nog mild? Wat hebben we veel ergere oordelen verdiend. David vreest de oordelen, maar hij valt naar God toe. Hij is het met God eens. Wat de Heere doen zal, dat is goed. We gaan naar onze derde gedachte. Het oordeel door God voltrokken. De Heere maakt een keus. David hoeft niet te kiezen, de Heere kiest. En de Heere gaf een pestilentie in Israël en er vielen van Israël 70.000 man. In één land. In één land. Dus dat is niet wereldwijd. Wij weten tegenwoordig wat er op heel de wereld gebeurt, dat weten we op onze smartphone. We weten precies hoeveel gevallen dat er zijn in Italië, hoeveel gevallen dat er zijn in China, als de tellingen juist zijn. Maar dit is in één land. En de Heere telt ze. David zal weten hoeveel dat hij verliest in zijn machtspositie. De Heere gaf een pestilentie en er vielen 70.000 man. Dat is veel. 70.000 sterfgevallen. Wat een begrafenis. Een sterflijst van 70.000 namen. Dat is ontzaglijk veel. En toch, de Heere is nog mild. Het zwaard in de handen van de engel, een verderfengel, net als bij Egypteland. Die verderfengel die gaat door Israël heen. Hij volgt dezelfde route die Joab ook heeft afgelegd. 2 Samuel 24 staat de route die Joab heeft afgelegd om het volk te tellen. Die engel gaat dezelfde weg. Er is altijd verband tussen de manier waarop de Heere slaat en de manier waarop de zonde is begaan. En in een hele korte tijd worden 70.000 mannen neergeveld. Tot hij komt, die verderfengel komt, aan de dorstvloer van Arauna. En dan zegt de Heere, het is genoeg. Wanneer was dat? In 2 Samuel 24 wordt gesproken over de gezette tijd. En wat is de gezette tijd? Die engel die gaat door tot de gezette tijd. En sommigen zeggen dat zijn die 3 dagen. De tijd die de Heere voor het oordeel had laten verkondigen door de profeet God. Maar er zijn ook verklaarders, en ik moet zeggen dat me dat toch aanspreekt. Er zijn ook verklaarders die zeggen die gezette tijd, dat is niet de tijd van 3 dagen. Maar dat is de tijd van het avondoffer. Dus wat hier gebeurt, dat gebeurt eigenlijk op 1 en dezelfde dag. De tijd van het avondoffer. De Heere, hij brengt het oordeel niet zoals hij het had aangekondigd. Gods barmhartigheden zijn groter dan David heeft kunnen bezien. De Heere is milder voor David dan hij had kunnen denken. Van die 3 dagen maakt de Heere er 1. De Heere had veel meer kunnen slaan. De Heere had veel langer kunnen slaan. Maar de Heere kan niet voorbij Jeruzalem. Als die engel daar begint om Jeruzalem te slaan, dan wordt het hart van de Heere vervuld met barmhartigheid. En dan zegt de Heere, het is genoeg. En God zond een engel naar Jeruzalem om die te verderven. En als hij haar verdierf, zag de Heere, en het berouwde hem over dat kwaad. En dan moeten we dat goed verstaan. Als er staat dat de Heere berouw heeft, dan betekent het niet dat de Heere bij zichzelf zegt, oh, nou heb ik het verkeerd gedaan. Daar moet ik op terugkomen, want de Heere doet nooit iets verkeerds. Maar als er in de Bijbel staat, gemeente, dat de Heere berouw heeft, dan zegt dat dat wij met een barmhartig God van doen hebben. Dat wij met een barmhartig God van doen hebben. Dat de toren van de Heere nog grenzen kent. En dat zal niet zo zijn in de eeuwigheid. In de eeuwigheid zal de volle toren van God branden. Denk toch niet, als je onbekeerd sterft, dat het wel mee zal vallen. Denk niet dat het in de hel zo erg niet is, want de ergste, de stoutste verwachtingen zullen nog overtroffen worden door het oordeel. Maar voor mensen die het oordeel waardig worden, voor mensen die het oordeel vrezen, voor mensen die het oordeel goedkeuren, ja, voor zulke mensen zal het alleen maar meevallen. Het is niet zo erg als ze gedacht hadden. Waarom? Omdat ze hun schuld veel groter achten dan het oordeel wat de Heere laat komen. En hij zeide tot de verdervende engel, het is genoeg. Trek nu uw hand af. De engel des Heeren nu stond bij de dorsloer van Ornan, de Jebusiet. Dat is ook toevallig. Nee, dat is helemaal niet toevallig. Er bestaat geen toeval. Waar is die engel, jongens en meisjes? Die engel is precies bij de berg Moria. En hij wil verder gaan. Verder dan de berg Moria. Op die berg Moria, daar heeft Ornan, heeft daar een dorsvloer. Een dorsvloer is altijd op een berg. Een dorsvloer is niet in een dal. Een dorsvloer is altijd op een berg. Waarom? Voor een dorsvloer heb je wind nodig. Een dorsvloer is de plaats van het gericht, de plaats van de scheiding. Zo heeft Johannes de Doper het gepredikt. Hij zal komen en zijn dorsvloer doorzuiveren. Wat gebeurt er op een dorsvloer? Daar wordt het kaf weggeblazen door de wind. Een beeld van de goddelozen. Maar een dorsvloer is ook de plaats van de zegen. Op de dorsvloer, daar liggen de goudgele graankorrels. Op de dorsvloer, daar komt de oogst openbaar. En laat dat nou precies dezelfde plaats zijn waar Abraham vroeger naartoe gezonden is om zijn zoon Abraham, om zijn zoon Isaac te offeren. Kinderen van de dominee de Ridderschool, die hebben het in de weekopening gehoord deze week. De Heere gaf Abraham de opdracht om te gaan naar een van de bergen die de Heere hem zeggen zou. Dat was deze berg. Dat was nou precies op deze plaats. En jullie hebben het gehoord. Daar heeft Abraham gezegd, op de berg des Heeren. Daar zal het voorzien worden. En nu zoveel jaar later gaat de Heere het zelf voorzien op de berg des Heeren. Dit is de berg die de Heere verkoren heeft. Dit is Gods uitverkoren berg, dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. Maar van deze berg heeft de Heere gezegd, hier zal ik wonen. De Heere kan daar niet langsheen. De Heere kan daar niet overheen. De Heere wil daar niet overheen. Want het is de berg van het verbond. Dit is de berg van Gods raad. En gemeente, laat dit nou precies dezelfde berg zijn waar David, we zullen daar in de avonddienst bij stilstaan, waar David het altaar mag gaan bouwen. En laat dit nou precies dezelfde berg zijn waar Salomo de tempel des Heren bouwt. Op deze plaats van deze dorsvloer, daar staat straks het brandofferaltaar te roken. En laat dit nou precies de plaats zijn, laat dit nou dezelfde omgeving zijn waar later het Lam Gods, de Heere Jezus Christus, geofferd zal worden. Is dat toeval? Nee, dat is geen toeval. De Heere kan niet verder. Waarom kan de Heere niet verder? Vanwege zijn eeuwige verbond niet. Vanwege zijn uitverkiezende liefde niet. De zonde van David, die heeft wel veel stuk gemaakt. Maar de zonde van David kan Gods raad niet verbreken. De zonde van David kan het offer van Christus niet teniet doen. Er is bij de Heere geen barmhartigheid buiten Christus. En die barmhartigheid in Christus, die kent David. En hij weet dat de Heere in Christus een vriendelijk ontfermer kan zijn voor doodschuldige zondaren. De dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. Jebus, vroeger heette de stad Jeruzalem Jebus. Dus die Ornan, dat was echt, je zou kunnen zeggen, een oud inwoner van Jeruzalem. Het was een echte Jeruzalemiet. Die daar hoorde, van ouds af. En die dat plekje tot zijn eigendom had, waar de Heere beslag op gaat leggen. Is dat geen rijke profetie gemeend? Dat er nou nog doen aan is in de weg van gerechtigheid. Dat er nu nog doen aan is in de weg van het offer. Dat is een troostboodschap voor mensen die het virus verdiend hebben. Ach, wat is het virus vergeleken bij de straf die wij verdiend hebben. Gemeente, dit is een troostboodschap voor mensen die de dood verdiend hebben. Voor doodschuldige zondaren. Mensen die het zwaard van Gods gerechtigheid boven hun leven zien hangen. En niet anders kunnen zeggen met David: Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De Heere kan nooit met dat zwaard nooit over het kruis heen. Hij kan de zonde niet twee keer straffen. De Heere kan nooit over het offer van zijn zoon heen. De Heere kan zijn kinderen nooit doden over het offer van Christus heen. Dus wie daar nou terecht mag komen, gemeente, we hebben vanmorgen gezegd in welke weg dat gaat. Een grote nul worden, weet u het nog? Alles moet eraan. Onderaan de streep moet een grote nul komen te staan. En mensen die daar nou terechtkomen, ach, die kan de Heere niet doodslaan. Die wil de Heere niet doodslaan. Die zal de Heere niet doodslaan. Want die mogen houvast krijgen aan dat offer wat op de berg Moria is gebracht. We gaan naar onze vierde gedachte. Het oordeel voor David gezegend. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 103 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. 4 en 5 van Psalm 103. Enkel wordt over de vierde gedachte het oordeel voor David gezegend. Als David zijn ogen ophief, zo zag hij de engel des Heren staande tussen de aarde en de hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand uitgestrekt over Jeruzalem. Ik stel me dat zo voor, die dorsvloer die ligt in de hoogte, steekt boven de omgeving uit. En David, hij grijpt het gezicht, hij ziet daar op die dorsvloer, ja, iets wat andere mensen niet zien. Maar hij en de oudsten zien het, ze zien een engel, die kun je normaal niet zien. En ze zien een uitgetrokken zwaard in zijn hand over Jeruzalem. En die engel die houdt daar halt. Maar dat zwaard, dat is nog niet afgewend. Dat zwaard, dat is over Jeruzalem. Hij ziet het. Mensen zien het niet. Er zijn al tienduizenden mensen gestorven door de pest. En de mensen zien het niet. Ze zien niet waar het vandaan komt. Ze roepen niet tot God. Ze verootmoedigen zich niet. En er komt er ook geen oplossing. Maar David, hij ziet wel waar het vandaan komt. Hij ziet dat het zwaard des Heren is. Die pest is het zwaard des Heren. Het is een rechtvaardig oordeel des Heren. Zo ervaart David dat. En waar brengt het hem dan? Het brengt hem in de verootmoediging. Er staat dat hij zich samen met de kerkraad, de oudste, bedekt met zakken op hun aangezichten. Ze komen in de schuld voor God, in de rouw voor God terecht. Zij zien, dat is het medicijn wat helpt. Zo alleen kan de kwaal ophouden als de mensen in de schuld komen. Als de mensen verootmoedigd worden voor Gods aangezicht. Diep onder de indruk, een engel met een zwaard. Nou, daar kun je ook wel van onder de indruk zijn. Kijk maar, Egypteland, wat één engel doet. Diep aangrijpend. Wij zien het niet, of mag u het wel zien? Onder de laaghangende oordelen. Je kunt natuurlijk zo'n uitdrukking, die kun je te pas en te onpas gebruiken, dat doe ik niet. Maar ik durf dat vandaag toch wel te noemen, de laaghangende oordelen. En dat wat ons treft, gemeente, dat een oordeel Gods is, dat durf ik vandaag toch wel te zeggen. En ik hoop dat u het ook ziet. Dingen die de mensen niet zien. Mensen zijn allemaal bezig met dingen, ja, die niet tot de kern doordringen. En wij moeten vandaag op de biddag tot de kern doordringen. En de kern is dat Gods toren ontstoken is over de vervloekte hoogmoed van het mensdom. En de enige redding ligt in verootmoediging. Buigen voor God. En dat mag David doen. En zijn volk is daar goed mee. Middellijkerwijs wil de Heere David gebruiken. Dat nog niet alle zondaren daar in Israël gestraft worden. Er worden er wel veel gestraft. 70.000. Dat is ook niet eerlijk, jongens en meisjes, want David heeft het volk geteld. En dan worden die mensen gestraft om David. Nee. Die mensen worden niet gestraft om David. Waarom worden die mensen dan gestraft? Die mensen worden gestraft omdat zij zich aan de zijde van Absalom hebben geschaard. De Heer is die zonde niet vergeten. De Heere bezoekt de zonde. Dat volk dat wordt gestraft om hun eigen zonde. Dat wordt gestraft om hun opstand. Je wordt niet gestraft om de zonde van een ander. Maar de Heere kan soms de zonde van een vorstenhuis gebruiken om de zonde van een volk te bezoeken. De Heere kan de zonde van een ambtsdrager gebruiken om de zonde in een gemeente te bezoeken. Dat kan wel. Maar die 70.000 mensen, dat zijn geen slachtoffers, dat zijn zondaren. Zoals wij allemaal zondaren zijn. Alleen, de meesten zien het niet. David ziet het. En David zeide tot God, ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou. Ja, ik zelf ben het die gezondigd en zeer kwalijk gehandeld heeft. Maar deze schapen, wat hebben die gedaan? David komt voor de tweede keer in de schuld. Vanmorgen hoorden we in de prediking dat David ook in de schuld kwam. Gemeente, dat was een persoonlijk gebed. Dat was iets tussen de Heere en zijn ziel. En dat is oprecht geweest. En ik geloof niet dat David die zonde voor de tweede keer aan de Heere moet belijden. Maar dit is een ander soortig gebed. David belijdt zijn zonde hier als herder. Hij belijdt zijn zonde hier als verantwoordelijke voor het volk. David, hij houdt van zijn volk. Hij houdt van zijn mensen. En hij ziet dat die mensen getroffen worden. En dat gaat hem aan het hart. Hij zegt dat ook. Wat hebben deze schapen gedaan? Je kunt zien dat hij van zijn volk gehouden heeft. Dat hij de mensen lief heeft. Hij pleit voor dat volk dat om hun eigen zonde geslagen wordt. Vanwege de opstand onder Absalom. Doet me denken aan Mozes. Mozes die ook pleitte voor het volk als leidsman. Zijn naam dan maar uit het boek. En dat gebed van Mozes en dat gebed van David, dat is niet zonder gevolg gebleven. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Zegen als je in de kerk mag zitten, gemeente. In deze dagen. Zegen als je de zegen nog mee mag krijgen in deze dagen. Zegen als je thuis vandaag het woord nog mee mag beluisteren in deze dagen. Zegen als je betrokken mag zijn in het gebed wat ook vandaag op de biddag wordt opgezonden. Toch, David, die man heeft genoeg aan zichzelf. Mozes, hij heeft genoeg aan zichzelf. De dominee van Nunspeet heeft genoeg aan zichzelf. Als het van onze gebeden moet komen, gemeente, dan is het verloren. David lijkt wel op Christus, maar hij is Christus niet. En gelukkig, en ik hoop dat we daar vandaag oog voor mogen krijgen, is er nog een voorbidder aan 's vaders rechterhand, die niet aan een volkstelling heeft gedaan, die niet op de steenrots heeft geslagen, die nooit ongehoorzaam is geweest, maar die bewogen is met zijn schapen en die bidt aan 's vaders rechterhand voor zijn kerk op deze aarde. En gemeente, daar ligt mijn houvast. Daar ligt de vastigheid. Daar ligt de troost in deze dagen. En al het andere, het zijn slechts labmiddelen. Het is niet de kern. Maar de kern ligt in het genadeverbond. De kern ligt in Christus. Dat mocht David weten. En hoe komt daar nou plaats voor? Dat zien we hier. Buigen onder het zwaard. David wordt gespaard. Jongens en meisjes, waarom slaat de Heer daar niet dood? Kijk, als er nou 70.000 mensen sterven, dan had ik gedacht van nou, dan is David de eerste. Want hij is de aanleiding, of hij is in ieder geval één van de 70.000. En hij is het niet. De grootste boosdoener gaat vrij uit. Ja, maar de grootste boosdoener werd ook de grootste boosdoener. Zoals Paulus is ook David de grootste van de zondaren geworden. En deze herder wordt gespaard, omdat die grote Davidszoon niet gespaard is. Hij was onschuldig en van hem, we hebben het zondag gehoord, klonk: zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Die herder zal op deze heuvel, in de omgeving van deze heuvel, geslacht worden. Hier zullen de offeranden roken. Begrijpt u nou waarom de Heere niet verder kan? Die engel kan niet verder. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Mag ik een dikke streep zijn onder dat woordje voorzien? Zondag 10 gaat over de voorzienigheid. De berg des Heren zal het voorzien worden. De Heren zal in een offer voorzien. En daarom mag David vrij uitgaan. Dat is de rijke troost, gemeente, van Gods voorzienigheid. En die troost wordt verkregen in de weg van het schuldenaar worden. Veel kerkmensen zien het zwaard niet, ze zien het oordeel niet, ze buigen niet. Ze hebben de troost van Gods voorzienigheid niet. Maar dit durf ik u te zeggen. Als wij de straf waardig worden, als wij de dood verdiend hebben, dan openbaart de Heere deze troostbron voor verloren mensenkinderen. Aan mensen die het oordeel niet meer af kunnen bidden, want dat vind ik zo treffend. Luister nou toch eens wat David zegt. Hij zegt, o Heere, mijn God, dat toch uw hand zij tegen mij en tegen mijn vaders huis, maar niet tegen uw volk. Dat is wel heel wat. Hij zegt, Heere, als er nou één huis in Jeruzalem is waar de pest in zou moeten komen, dan is het mijn paleis. Als er één gezin is wat getroffen moet worden door de pest, dan is het mijn gezin. Als er één familie is die zou moeten sterven, dan is het mijn familie. Hij kan het oordeel niet afbidden. Hij buigt onder het oordeel. Met dit gevolg dat het oordeel niet komt. En dat hij troost, en daar ga ik vanavond dieper op in. U moet die preken van vandaag bij elkaar houden. Ze zijn niet compleet, dat weet ik ook. De preek van vanmorgen hoort bij vanmiddag en van vanmiddag hoort bij vanavond. Daarom hebben we ook 3 diensten. En vanavond zullen we horen dat hij zicht mag krijgen op dat offer. De Heere Jezus Christus, waarin de Heere met een verloren mens te doen kan hebben. Het echte offer wat wij vandaag horen te brengen, dat is een offer van een gebroken hart. En van een verslagen geest, want dat is bij de Heere nog nooit veracht geweest. En zo openbaart zich die engel des Heere met een hoofdletter. Die de klappen heeft opgevangen. Die door het zwaard is gedood. Die onze krankheden gedragen heeft. Mocht de profeet zeggen in Jesaja 53. Opdat hij een schuilplaats is voor doodschuldige zondaar. En die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten. Ook al is hij zelf de meest schuldige van heel het volk. Maar die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten. In de schaduw des Almachtigen. Amen.